Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Ook in het bijzonder onze gasten. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet naar ons luisteren. Onze voorganger voor deze morgen is mevrouw Levers. Onze organist is de heer Harm-Jan Mostert. Deze week is aanstaande woensdagmorgen weer het koffieuurtje. Om 9:30 worden de dames verwacht bij zuster Jannie Matke. Tevens vindt aanstaande donderdagavond om 8:15 weer de maandelijkse bijbelstudie plaats. Deze zal gehouden worden bij de familie Erik Tinga, Duinweg 84. En het zal onder leiding staan van dominee Maliepaard. Iedereen is van harte welkom. Aanstaande zaterdagavond, 19 maart, is er om 19 uur de vijfde samenzangavond Zingen naar de Zondag in de cyclus van 7. Thema voor die avond is God is rechtvaardig. De christelijk gemeende zangvereniging Excelsior uit Lisse, bestaande uit ongeveer 75 leden, zal dan optreden. Nodigt u ook de kennissen uit en de vrienden en de familie. Uitnodigingen en eventueel nog posters liggen na afloop op de tafel voor u klaar. Al met al een drukke week. Maar zeker niet minder belangrijk. De collecte van vanmorgen is bestemd voor de kerk. Als geheugensteuntje zal ik deze afkondiging nog even voor u op de tafel leggen, zodat u na de dienst het nog even kunt nalezen. Wij zingen nu als keuzelied lied 218 uit de evangelische liedbundel Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Rest mij u nog namens de kerkraad ook een gezegende dienst toe te wensen.
Thank you. worden stil voor God en belijden daarna onze afhankelijkheid en mogen daarna ook de groet van God ontvangen. En die beantwoorden met gezang 231 vers 1. We spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt voor alle tijden en die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit begon. Amen. Genade en vrede voor u, voor jullie, van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, samen Heilige Geest. Amen. Naderen tot God in een gebed om ontferming. Heer onze God, deze eerste dag van de week is als een nieuw begin, als een startpunt voor een nieuwe week. Echt nieuw, want u bent geen God die achterom kijkt, u bent een God die vergeeft. En die niet meer terug wil denken aan wat wij in de week die achter ons ligt hebben gezegd en gedaan, terwijl we het niet hadden moeten zeggen en niet hadden moeten doen. U kijkt vooruit en u vraagt van ons om dat ook te doen. We belijden dat ons dat moeite kost. Want wij zijn wel van die achteromkijkers. Wij zijn van die mensen die maar niet vergeten kunnen. We bidden u, helpt u ons om met u mee vooruit te kijken, om te zien naar wat komen gaat, uw toekomst, uw heil en uw genade. Help ons over al die dingen heen te kijken die ons hier en nu tegenhouden. We bidden u, maak ons geschikt voor uw nieuwe begin. Amen. We zingen nu gezang 175, vers 1.
Thank you.
Ik lees de wet voor vanuit het nieuwtestamentisch perspectief dat Jezus gekomen is om ons te bevrijden. Ik ben de Heer. Ik sluit mijn verbond met u. Ik heb u in Jezus Christus verlost. Ik wil dat u in vrijheid met mij omgaat. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zult u een afgod maken. U zult van mij geen eigen voorstelling maken. In Jezus Christus heb ik laten zien wie ik ben. Zie mij in Hem en getuig van Hem. Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet, want dan komt u aan mij. Vier de dag van Jezus' opstanding als de dag van verlossing en blijdschap. Leef uit de zondag al de dagen van de week. Uw ouders, eer hen als uw vader en moeder die ik u gaf. Uw kinderen, zie hen als mijn kinderen die ik aan uw zorg heb toevertrouwd. U zult uw naaste laten delen in mijn liefde. Ook hij is door mij geschapen. Zijn leven mag u niet aantasten en vernietigen, ook niet door woorden. Het huwelijk is door mij ingesteld. Daarin zult u elkaar trouw zijn, zoals ik u trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zullen elkaar respecteren en buiten het huwelijk geen seksuele relatie aangaan. De aarde is van mij, met alles wat erin is. Uw bezit is tijdelijk. U mag het gebruiken als u daar eerlijk mee omgaat. U kunt niet mij en tegelijk het geld dienen. U zult de armen helpen. Uw ja zei ja en uw nee nee. Als u over uw naaste spreekt, zult u oprecht en betrouwbaar zijn. U moet erop uit zijn de naam van uw naaste te beschermen. Er mag in uw hart geen jaloezie opkomen. Ikzelf wil u alles geven wat u nodig hebt. Wees niet bezorgd. Samengevat, u zult mij, de Heer uw God, uw Verlosser, liefhebben met heel uw hart, met heel uw verstand en met al uw kracht. En u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Zingen nu Psalm 25, vers 2.
Hear my prayer.
Voordat we de Bijbel openen, bidden we God om het licht en de leiding van zijn geest. Laten we bidden. Heer onze God, we loven u om uw trouw en om uw liefde voor ons mensen. Steeds begint u opnieuw met ons. U hebt geduld en vertrouwen in ons. Wij danken u dat wij hier vandaag weer mogen zijn in alle rust en stilte en vrede ook. Niemand die ons dwars zit of tegengehouden heeft onderweg. En we weten maar al te goed dat er plaatsen zijn waar dat niet zo gemakkelijk is. Waar mensen niet vrijuit uw naam mogen aanroepen. Wilt u bij hen zijn? Geef dat wij van onze vrijheid volop gebruik maken. Door te luisteren. Door ons hart open te stellen voor wat u ons ook vandaag te zeggen hebt. Zegent u de opening van uw woord. In de naam van Jezus Christus. Amen. We lezen nu uit Markus 10, de versen 46 tot 52. Het is het verhaal van Bartimeus. En ze kwamen te Jericho. En toen hij, dat is Jezus, met zijn discipelen en een talrijke schare uit Jericho vertrok, zat de zoon van Timeus, Bartimeus, een blinde bedelaar aan de weg. En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Doch hij riep des te meer: Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus stond stil en zei: Roept hem. En ze riepen de blinde en zeiden tot hem: Houd moed, sta op, hij roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat wilt gij dat ik u doen zal? De blinde zei: Rabboni, dat ik ziende worden. En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg. We zingen nu Psalm 43, vers 3.
Thank you.
Na de preek zingen we gezang 444, het eerste en het derde vers. We hebben net het verhaal van Bartimeus gelezen. Daarin zijn we met Jezus op weg. Op weg naar Jeruzalem. Op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Op weg in de 40 dagen tijd die de afgelopen week begon. We staan in deze dienst stil langs de weg die Jezus gaat. Op weg naar Jeruzalem. Het verhaal van Bartimeus is het laatste genezingsverhaal in het evangelie van Marcus. Marcus heeft al meer genezingsverhalen verteld. Bijvoorbeeld het verhaal van het dochtertje van Jairus en de genezing van een doofstomme man. En ook de genezing van een blinde in Marcus 8, het verhaal waar het hier vorige week over ging. Die man werd na zijn genezing door Jezus naar huis gestuurd. Hij mocht het dorp niet ingaan om over zijn genezing te praten. En ook alle anderen die door Jezus genezen zijn, krijgen van hem te horen dat ze niet mogen gaan rondbezuinen wie Jezus nu werkelijk is, nadat hij hen genezen heeft. Precies dat wat ze graag zouden willen doen, dat mag niet. Waarom eigenlijk niet? Jezus wil niet dat hij alleen om zijn wonderen bekend staat. Hij wil dat zijn boodschap bekend wordt en dat de mensen hem daarom willen volgen. Bij de boze geesten waar Jezus mee te maken krijgt, gebeurt hetzelfde. Die boze geesten weten precies wie Jezus is en dat zeggen ze dan ook. Ze noemen Jezus de Zoon van God. Dat is natuurlijk wel de waarheid. Maar Jezus verbiedt hen dat te zeggen. Want van boze geesten hoeft men de waarheid niet te horen. Daar wordt de boodschap van Jezus niet geloofwaardiger van. In dit geval begrijpen wij waarschijnlijk wel dat het beter is dat zij hun mond houden. En dan is er nog een situatie waarin de naam van Jezus niet genoemd mag worden. Dan gaat het om de leerlingen van Jezus, die van Jezus te horen krijgen dat nu nog niet uit hun mond bekend mag worden wie Jezus werkelijk is. Want wanneer Jezus vraagt, wie ben ik volgens jullie? Dan geeft Petrus het goede antwoord. U bent de Messias. En meteen verbiedt Jezus hen om hierover met iemand te spreken. Dit is toch wel vreemd, want de leerlingen weten wie Jezus is en moeten dat toch ook zelf gaan vertellen. Waarom dan zo'n spreekverbod? Dat is omdat telkens weer blijkt dat er zelfs bij de leerlingen nog steeds sprake is van onbegrip en ongeloof. Dat ongeloof en dat niet kennen van Jezus zien we bij de ontkenning van Jezus lijden en sterven. Meteen na de belijdenis van Petrus wordt door Jezus verteld dat de mensenzoon veel zal moeten lijden en dat hij gedood zal worden. Daarop reageert Petrus. Hij wijst Jezus terecht. Dat zal toch niet gebeuren? Maar dan moet Jezus hem weer terecht wijzen. Want het zal echt gebeuren. Eigenlijk weten zelfs de leerlingen nog steeds niet precies wie Jezus is. Ik noem nog een paar voorbeelden waaruit blijkt dat de leerlingen niet begrepen wie Jezus was en wat hij wilde. Het lijkt voor hen nog steeds niet duidelijk wie er nu allemaal bij het komende koninkrijk van Jezus mogen horen. Wanneer ouders met hun kinderen naar Jezus toe willen om hen te laten zegenen, dan houden de leerlingen hen tegen. alsof Jezus niet ook voor kinderen is gekomen. Gelukkig grijpt Jezus zelf in en opent Hij zijn armen voor de kinderen. En nu, in onze tekst, gebeurt hetzelfde. Opnieuw wil er iemand, in dit geval de blinde bedelaar Bartimeus, naar Jezus. Maar hij wordt tegengehouden door de omstanders, door de mensen die met Jezus mee optrekken naar Jeruzalem. Ach, een blinde bedelaar, die hoort niet bij Jezus. Dat houdt nu alleen maar op. De reis was in Galilea begonnen en het einddoel is bijna in zicht. Nog even en dan kunnen ze Jezus binnenhalen als de grote koning die hen zal bevrijden van de Romeinen. Ze zien Jezus niet als de door God beloofde hemelse Messias, maar als een aardse Messias. Ja, en als je als volgeling zo over Jezus denkt, dan kun je maar beter nog even je mond houden over wie Jezus is. Ondanks het spreekverbod en de onkunde van de leerlingen zijn de geruchten over Jezus hem al wel vooruit gegaan. Mensen kunnen hun mond niet houden. Ze zitten er vol van. Je kunt het ze niet kwalijk nemen. Al die bijzondere dingen die gebeuren en al die aparte verhalen, daar komt hij, de wonderdoener, de kindervriend. Iemand die spreekt over lijden en sterven. Maar daar lijkt het toch helemaal niet op? Nee, is dit niet de beloofde Messias? De kroonprins uit het huis van David, die wel even zal afrekenen met die Romeinen? Hij kan alles, dus waarom niet? Dat willen ze wel eens zien. De geruchten gaan rond en wie weet er nu wat er waar is en wat niet? En zo zal ook die blinde bedelaar van Jezus hebben gehoord. Bartimeus heeft vast wel het een en ander opgepikt van de verhalen over Jezus. En hij heeft vast goed geluisterd. Een blinde heeft immers meestal een heel scherp gehoor. Wat heeft hij allemaal al over Jezus gehoord? Welke verhalen waren er allemaal al verteld, ondanks alle spreekverboden? Het plaatje in het hoofd van Bartimeus lijkt compleet. Hij heeft misschien wel gedacht aan de woorden van de profeet Jesaja. Ik wil die voorlezen. Ze staan in hoofdstuk 9, vers 5 en 6. Het zijn heel bekende woorden. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Heeft Bartimeus daaraan gedacht? Bartimeus is heel zeker van zijn zaak. Hij heeft zijn conclusie getrokken. Je hoort hem roepen alsof zijn leven ervan afhangt. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Hier klinkt de naam van Jezus luid en duidelijk. En wat zal er nu gebeuren? Wat doet Jezus? Verbiedt hij Bartimeus om hem zo te noemen? Nee, dat doet Jezus niet. Dat doen de omstanders. Zij willen Bartimeus het zwijgen opleggen, maar Jezus niet. Dat is bijzonder. En dat wil Marcus met dit verhaal ook duidelijk laten zien. Want het feit dat Bartimeus geen spreekverbod krijgt, laat al zien dat hij blijkbaar terecht spreekt. Maar er is nog een aanwijzing waardoor we kunnen weten dat Bartimeus terecht spreekt en de naam van Jezus op een juiste manier gebruikt. Dat is het feit dat deze blinde man zelf een naam heeft. Dat is heel bijzonder in het evangelie van Marcus. Want van geen enkele zieke die genezen wordt door Jezus, wordt een naam genoemd. Ze blijven allemaal anoniem. Maar deze blinde bedelaar heeft wel een naam. Hij heet Bartimeus, zoon van Timeus. Waarschijnlijk een heel gewone naam. Maar het feit dat hij hier met naam en toenaam wordt genoemd, laat zien dat Bartimeus zelf terecht Jezus met naam en toenaam mag noemen. Jezus, zoon van David. Dat roept Bartimeus. En wel 2 keer staat het hier opgeschreven. Want ook al willen de mensen hem de mond snoeren, hij laat dat niet gebeuren. En hij roept gewoon nog wat harder. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Dit zorgt ervoor dat de naam van Jezus in dit verhaal alle aandacht krijgt. Er hoeft niet meer gezwegen te worden. De waarheid wordt verteld en moet gehoord worden. Hier is de zoon van David, Jezus. Dat betekent redder. Zo merken we dat we op een scharnierpunt in het verhaal van Jezus zitten. Tot nu toe mocht zijn naam niet bekend worden. Maar vanaf nu wel. Blijkbaar is dit de juiste aanspraak. Dit is de aanspraak voor de lang verwachte Messias. Maar duidelijk is wel dat het hier niet om een aardse Messias gaat. Het juiste zicht is doorgebroken bij deze blinde man. Nog steeds is hij lichamelijk blind, maar de ogen van zijn hart staan wijd open. Het leven van Bartimeus is moeilijk. De nood is groot. Het is niet niks om afhankelijk te zijn, altijd in het donker te zitten en je hand te moeten ophouden. Heb je dan nog hoop? Veel hoop voor zijn aardse toekomst had Bartimeus waarschijnlijk niet. Maar met de geruchten over Jezus had hij blijkbaar wel hoop voor op eeuwige redding gekregen. Dit moet de beloofde Messias wel zijn. God gaat zijn belofte aan zijn volk waarmaken. Dat is geweldig. En opeens is die hoop op redding voor Bartimeus ook heel concreet dichtbij. Bartimeus herkent Jezus als de zoon van David. Geestelijk zijn zijn ogen al opengegaan. Wat een bevrijding. Om dat te onderstrepen en om te bevestigen dat hij echt de zoon van David, de hemelse beloofde redder is, roept Jezus Bartimeus bij zich. En hij vraagt wat hij wil. Natuurlijk wil Bartimeus graag kunnen zien. En Jezus zorgt daarvoor. Bartimeus is gered. Zijn geloof in Jezus zorgde voor geestelijk behoud. En Jezus onderstreept dat door hem te bevrijden van zijn blindheid. Nu kan Bartimeus blij naar huis. Maar dat gebeurt niet. Bartimeus wil Jezus heel graag volgen. En doet dat dan ook. Dat is het einde van het verhaal. En we horen verder niets meer over Bartimeus. Maar we weten wel wat er verder gebeurd is. En wat Bartimeus samen met Jezus en zijn volgelingen heeft meegemaakt daar in Jeruzalem. Hoe Jezus eerst als een aardse Messias is binnengehaald. Maar daarna werd veroordeeld, mishandeld en gekruisigd. Niet fijn om dat allemaal te zien met je ogen die nog maar net geopend zijn. Maar dit was toch wat er moest gebeuren met de beloofde zoon van David. En met de ogen van het geloof mogen we dat aanvaarden en ook weten van de opstanding, want de dood is overwonnen. Wat betekent dit verhaal nu voor ons? Ook wij leven in de ellende. Misschien heel concreet in onze eigen situatie. maar ook via de tv-journaals en kranten komt de ellende binnen. Klinken er dan in onze tijd ook nog geruchten over Jezus? Over de belofte dat Hij bevrijdt? Want dat is toch wat Hij wil. Maar wordt het door ons en door anderen wel gehoord? Of zijn we doof en blind? Dan zou een tijd van rustig nadenken zo gek nog niet zijn. Alles is even op een rijtje zetten. Misschien wel met je ogen dicht. Zonder te kunnen zien, zag Bartimeus meer van Jezus dan al die mensen om hem heen met hun geopende ogen zagen. Bartimeus geloofde zonder te zien, zonder bewijs. Zijn geloof, zijn vertrouwen, zijn relatie met Jezus in dat geloof is werkelijkheid. Want dat is wat geloven is. Het is een vertrouwen zonder te zien. Een relatie waar je blind voor gaat. Een relatie met Jezus, met God, is niet te beredeneren. Dat is niet iets waar je pas aan begint wanneer je voor 100% overtuigd bent en goede argumenten hebt gehoord. Een relatie met Jezus, geloof in Hem en vertrouwen op Hem, wordt ons door God gegeven en mag groeien. God is het zelf die naar ons toekomt. En wij zijn het die Hem dan mogen aanroepen, net als Bartimeus. Vol vertrouwen dat God zijn belofte van bevrijding waarmaakt. Bartimeus mocht met eigen ogen zien. Hij krijgt door zijn genezing een bijzondere bevestiging dat hij zich niet vergist. Dit is de gezalfde van God, de beloofde toekomstige koning. Terwijl Bartimeus nog blind is, herkent hij in Jezus al de zoon van David, de beloofde verlosser. De leerlingen waren in zekere zin nog steeds blind. Voor hen kon de beloofde Messias niet lijden en sterven, niet omgaan met kinderen en met blinde bedelaars. En wij? Hebben wij onze eigen ideeën over Jezus, zoals de leerlingen die hadden? En kloppen die wel? Wie is Jezus voor ons? Herkennen wij Hem nu, in ons leven, als Jezus, onze redder? Weten we dat we redding en bevrijding nodig hebben? Of redden we onszelf eigenlijk wel aardig? Misschien zijn we er wel van overtuigd dat we Jezus nodig hebben. Maar houden omstanders of omstandigheden ons toch bij Hem vandaan? En blijven we in onze ellende zitten, in onze eenzaamheid of met ons kleine groepje gelovigen in deze boze wereld waar zoveel aan de hand is. En dan zijn we het zicht soms zomaar kwijt. Dan zijn we net als Bartimeus blinde bedelaars. Hoe moet dat nu verder? We mogen van het verhaal van Bartimeus leren dat Jezus aangeroepen mag worden als de zoon van David, van wie we onze redding mogen verwachten. Jezus kwam voor arme zondaars zoals wij, voor kinderen en zieken die zelf niets te bieden hebben. Wanneer wij Hem zo als blinde bedelaars aanroepen, dan zal Hij ons horen en ons bij onze naam kennen. Hij zal ons vragen wat we van Hem willen. En ja, wat willen wij dan eigenlijk? Vragen ook wij dan om geopende ogen, zodat we Jezus werkelijk kunnen zien en kunnen volgen? Ik hoop het wel. Jezus volgen, dat betekent luisteren naar de verhalen van Jezus. Voor ons zijn die verhalen bewaard in de Bijbel. Daaruit mogen we weten dat Jezus ons wil redden en bevrijden uit onze ellende. Laten we Hem dan aanroepen in ons gebed en laten we spreken over Hem met onze naasten, de omstanders om ons heen. En laat je dan door hen niet afschrikken, maar laat je meenemen naar Jezus toe. En neem zo ook een ander mee naar Jezus. Zeg het maar tegen elkaar. Hou moed, sta op, hij roept u. Spreek zo in uw dagelijks leven over Jezus, zodat de geruchten over hem ook nu nog gehoord kunnen worden. En zodat we elkaar en de mensen om ons heen meenemen naar Jezus toe. God zal dan onze ogen voor hem openen, om hem te kunnen volgen. Ook wanneer we daarbij nog te maken krijgen met grote vragen, met ellende en lijden. Jezus wil daarin bij ons zijn. We staan er niet alleen voor. Hij geeft zichzelf en hij geeft ons de mensen om ons heen, op onze weg door dit leven. Dan mogen we geloven en belijden wie Jezus is, de beloofde Zoon van David, die kwam, ook voor ons, met zijn armen wijd opengeslagen. Hij kwam om te lijden en te sterven, om zo de dood te overwinnen met zijn eigen leven. Want wij zijn zo slecht, zo zwak, zo blind en zo klein, dat hij wel voor ons moest sterven. En wij zijn ook zo waardevol en geliefd, dat hij het ook dolgraag wilde doen. Als we dat weten, dan houdt niemand ons meer tegen om hem te volgen. Vervuld van hem en van zijn liefde mogen we op weg zijn. Samen met hem en met elkaar als kinderen van één vader. Op weg in zijn eeuwigheid, die nu al begonnen is. Amen. Laten we nu staande ons geloof belijden met Evangelisch Liedboek 274a. Ik ga u voor in gebed. Heer onze God, opnieuw naderen we in gebed tot u. Grote God, wij loven u, dat zongen we. En zingend beleden we ook ons geloof in u, de drie-ene God. Vader, dank u wel voor deze schepping en voor uw goede zorg daarvoor. Want daarvan zijn we overtuigd, ook nu we horen over de aardbeving en tsunami bij Japan en we zien de beelden van verwoesting. We vertrouwen erop dat u ook dan aanwezig wilt zijn. En we bidden u erom. Wilt u zorgen voor al die mensen die getroffen zijn door dit natuurgeweld. Helpt u hen en troost u hen. Heer, wij mensen maken ook zelf heel veel kapot in deze wereld. En we gunnen elkaar soms het leven niet eens. We bidden u Vader, om uw nabijheid. Hier bij ons, maar ook juist in die gebieden waar het nu zo onrustig is. Daar waar mensen onderdrukt worden en met elkaar in gevecht zijn. Zoals in Libië en in andere landen in die omgeving. We bidden u voor christenen die vervolgd worden of achtergesteld vanwege hun geloof in u. Wilt u als een vader voor hen zijn, met uw zorg en uw liefde? We bidden u ook voor mensen die ziek zijn. Geeft u herstel als dat mogelijk is. En troost u wanneer er geen uitkomst meer lijkt. Wanneer er verdriet is en rouw. Wat voelen we ons dan klein, lieve Vader, als kinderen zo klein. Bij u zijn we gelukkig welkom, ook met onze pijn en met ons verdriet. Bij u mogen we klagen en huilen en u wilt erbij zijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat u mens bent geworden zoals wij. Dat u weet wat het is om hier op aarde te leven. De mooie en de moeilijke momenten, u kent ze. Helpt u ons u te volgen in heel ons leven. Helpt u ons te spreken over uw evangelie met de mensen om ons heen. Over het geweldige nieuws dat u kwam om ons te redden van onze zonden. U kwam om van ons nieuwe mensen te maken door uw geest. Heilige Geest, wilt u in ons wonen en zo met ons meegaan? Ook nu weer een nieuwe week in. Een week waarin er weer van alles op ons af zal komen. Mooie en minder mooie dingen. Blijdschap en verdriet misschien. Gaat u met ons mee? Ook deze dag. En helpt u ons de goede keuzes te maken. Zegent u ons en laat ons tot een zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Voor onze kinderen en onze ouders. Voor onze familie en vrienden. Voor collega's en buren. En voor iedere naaste die op ons pad komt. Heer, in Jezus' naam bidden we u dit. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. En na de collecte zingen we tot slot gezang 44. Dank, dank, nu allen God. mag weer naar huis gaan met de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.